Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortganger rijkelijk vermenigvuldigd van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen de lofzang van Zacharias, het eerste en het tweede vers.
Thank you. geliefde hoor nu het woord van God. Uit de profetie van Ezekiel, daarvan het zevende hoofdstuk. Ezekiel 17. En des Heere woord geschieden tot mij zeggende, mensenkind, stel een raadsel voor en gebruik een gelijkenis tot het huis Israël. En zeg, alzo zegt de Heere, Heere, een arend die groot was, groot van vleugelen, lang van vlerken, vol van vederen, die verscheidene kleuren had, kwam op de Libanon en nam de opperste tak van een cedar. Hij plukte de top zijner jonge takjes af en bracht hem in een land van koophandel. Hij zette hem in een stad van kooplieden. Hij nam ook van het zaad des lands en legde het in een zaadakker. Hij zette het bij vele wateren met grote voorzichtigheid. En het sproot uit en werd tot een welig uitlopende wijnstok, doch nederig van stam. Ziende met zijn takken naar hem, terwijl zijn wortels onder hem waren. Zo werd hij tot een wijnstok die ranken voortbracht en scheuten uitwierp. Nog was er een grote arend, groot van vleugelen en overvloedig van vederen. En zie, deze wijnstok voegde zijn wortels naar dezelfde toe en wierp zijn takken tot hem uit, opdat hij hem bevochtigen zou naar de bedden zijner plantingen toe. Hij was in een goede landouw bij vele wateren geplant, om takken te maken en vrucht te dragen, opdat hij tot een heerlijke wijnstok worden mocht. Zeg, alzo zegt de Heere, Heere, zal hij gedijen? Zal hij niet zijn wortels uitrukken en zijn vrucht afsnijden, dat hij droog worden? Hij zal aan al de bladeren van zijn gewas bedrogen, en dat niet door een grote arm, nog door veel volk, om die van zijn wortels weg te voeren. Ja, zie, zal hij geplant zijn de gedijen? Zal hij niet, als de oostenwind hem aanroert, gans verdrogen? Op de bedden van zijn gewas zal hij verdrogen. Daarna geschiedde des Heere woord tot mij zeggende, zeg nu tot dat wederspannig huis, weet gij niet wat deze dingen zijn? Zeg, zie, de koning van Babel is te Jeruzalem gekomen en heeft haar koning genomen en haar vorsten en heeft hen tot zich gevoerd naar Babel. Daartoe heeft hij van het koninklijk staat genomen en daarmede een verbond gemaakt en heeft hem tot een eed gebracht en de machtigen des lands heeft hij weggenomen, opdat het koninkrijk nederig zou zijn, zich niet verheffende, en dat het zijn verbond houdende bestaan mocht. Maar hij rebelleerde tegen hen, zendende zijn boden in Egypte, opdat men hem paarden en veel volk bestellen zou. Zal hij gedijen? Zal hij omkomen die zulke dingen doet? Ja, zal hij het verbond breken en ontkomen? Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo hij niet in de plaats des koning, die hem koning gemaakt heeft, wiens eed hij veracht en wiens verbond hij gebroken heeft, bij hem in het midden van Babel zal sterven. Ook zal Farao door een groot heer en door menigte van krijgsvergadering met hem in oorlog niet uitrichten. als men een wal zal opwerpen en als men sterkten bouwen zal om vele zielen uit te roeien. Want hij heeft de eed veracht, brekende het verbond, daar hij, die zijn hand gegeven had, terwijl hij al deze dingen gedaan heeft, zal hij niet ontkomen. Daarom, alzo zegt de Heere, Heere, zo waarachtig als ik leef, zo ik mijnen eed, die hij veracht heeft, en mijn verbond, dat hij gebroken heeft, niet op zijn hoofd geeft. En ik zal mijn net over hem uitbreiden, dat hij zal gegrepen worden in mijn jachtgaren. En ik zal hem doen brengen naar Babel, en zal daar met hem richten over zijn overtreding, waardoor hij tegen mij overtreden heeft. Daarbij zullen al zijn vluchtelingen met al zijn benden door het zwaard vallen, en de overgeblevenen zullen in alle winden verstrooid worden. En gij lieden zult weten dat ik de Heere gesproken heb. Alzo zegt de Heere, Heere, ik zal ook van de opperste tak des hoge ceders nemen, dat ik zetten zal. Van het opperste zijne jonge takje zal ik een cederen afplukken, dewelke ik op een hoge en verheven berg planten zal. Op de berg der hoogte Israël zal ik hem planten, en hij zal takken voortbrengen en vrucht dragen, en hij zal tot een heerlijke ceder worden, dat onder hem wonen zullen alle gevogelten van allerlei vleugel. In de schaduw zijner takken zullen zij wonen. Zo zullen alle bomen des velds weten dat ik, de Heere, de hoge boom vernederd heb, de nederige boom verheven heb, de groene boom verdroogd en de droge boom bloeiende gemaakt heb. Ik, de Heere, heb het gesproken en zal het doen.
Laten wij nu samen Gods aangezicht zoeken en hem om zijn zegen smeken. Heere, grote God, vergeef ons in het naderen tot uw geduchte troon die gestalte die ons past en die u behaagt, die het werk is van uw heilige geest, die alles wat hoog is neerbuigt en die nederigen verhoogt, opdat die roem te roemen zou in de Heere. Daartoe riep u ons samen in deze morgen, opdat we als uw gemeente onze plaats zouden weten ten opzichte van u, en opnieuw zouden horen dat het aan onze zijde afgesneden is, dat er van ons geen weg meer is tot u, dat onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Trouwens, Heere, onze daden bewijzen het, want niemand van ons heeft lust dan de kennis van uw wegen. We hebben alle wegen uitgezocht, zoals onze eerste vader. Wegen waarin we u verlaten en onszelf een koninkrijk bouwen en onszelf een naam maken. Heere God, we bekennen het ook dat al die wegen des doods zijn, omdat we geen rust in vinden voor onze ziel. Het gaat alles voorbij, het leven maakt ons moe. En de zonde met die nasleep, ellende en oordeel en eeuwig verderf, beklemt ons aller hart. Daarboven leven we in een wereld die onder het gezag van de machten der duisternis van de vorst uit het rijk van de afgrond zich steeds meer afwendt van uw getuigenis. En uw kerk is een hoop overgebleven als een nacht schiet je in een komkommer of valt een belegerde stad. Daar is in ons geen kracht, o God, tegen de grote menigte. Maar laat ons vanmorgen uw evangelie horen. Dat spreekt andere taal. De taal die wel door de wereld niet verstaan wordt, maar die toch op de aarde gesproken wordt. Door mensenkinderen die het eerlijk hebben gezien en eerlijk hebben bekend. Dat we midden in de dood liggen. En dat we in het rijk van God niet komen kunnen tenzij dat gij, o God, een wonder aan ons doet. Maar die nu door uw genade ook mogen horen dat er een wonder gedaan is. Dat u de hemelen, de gesloten hemelen geopend hebt. En dat u de duisternis der aarde doorboden met het licht dat van uw aangezicht straalt. En dat u in Christus uw lieve Zoon een weg gegeven hebt, waarin mensenkinderen verloren in zonde en schuld, weer gelukkig kunnen worden, voor eeuwig zalig kunnen worden. En dat heil dat laat u ook ons verkonden, en die gerechtigheid die spreidt u ook ons ten toon, Heere God. O, doe ons in stille aanbidding en verwondering daaronder nederzitten, opdat onze moeder en verslagen harten daarmee getroost werden. En de armen en de ellendigen die werkelijk om hulp verlegen zijn, mochten horen dat er verlossing is bij die man, die door God gesteld is als een verberging tegen de wind en als een schuilplaats tegen de vloed, waterbeken en dorpplaats. En de schaduw van een zware rotsteen in een dorstig land, opdat de ogen daar zien, dergenen die zien niet meer terug zouden zien. En de oren dergenen die horen zouden opmerken. Daar wordt uw lof verbreid. Daar zullen al de stromen vrolijk zingen. De handen heffen naar omhoog, gebergte. Vol van vreugde springen en huppelen. Voor de Heere oog, daar daalt de hemel op de aarde neder. Daar geeft u goddeloze het eeuwige leven. Daarvan zullen we zingen, eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Heere, wil u dat ook bevindelijk en onderwerpelijk in het hart van ons en onze kinderen toepassen. Dat grote heil wat u voorwerpelijk ten toon gespreid hebt en laat verkondigen dat er innerlijk deel aan mocht krijgen. O, laat u ons ook zien dat we zulke duisterlingen zijn die dat licht zo eeuwig nodig hebben om niet onder te gaan in de nacht van onze dwaze gedachten, van onze zonde en ongerechtigheid. Ja, Heer, u hebt hier toch een volk in wiens hart dat licht is opgegaan. Ach, gij weet, zij strijden tegen de duisternis, zij zuchten onder de duisternis, zij gevoelen de duisternis. Maar zij verlangen ook naar het licht. Dat licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid in onze schuldvergiffenis. Laat dat heerlijk licht van uw vriendelijk aangezicht vanmorgen bedroefde vertroosten. Die hier gekomen zijn om spijzen voor hun ziel, opdat ze leven mogen. Heere, wil u heerlijk maken in het hart van onze kinderen. Ach, laat ze luisteren naar de boodschap van uw heil. Opdat ze in hun jonge jaren tot hun schepper kwamen. Om u een leven te geven, om u hun hart, hun ganse hart te geven. Daar zegt u van, mijn zoon, geef mij uw hart. O, de kinderken zullen u lof vertellen, Heere, doe het ook in deze dagen, waarin zo luid het lied van de opstand gezongen wordt. Laat in deze nacht het licht van uw evangelie, dat herders verblijden, dat oude en jonge deed zingen van die verwachting die zij gaf, de duisternis van hun leven ook ons hart verheugen. Wil u zijn met alle die bedroefd en die bekommerd zijn vanwege hun zonde, die hongeren en die dorsten naar die gerechtigheid, die in de wereld niet kunnen leven, die snakken naar het licht, de armen van geest, de treurigen, de troost, o Vader, het zijn uw kinderen, de zwakken, de lammerken, u zoudt gedragen en de zogende zachten leiden. Die grote en goede herder Israël, die in tegenstelling met al die andere herders, die valse herders, die dwaze herders, het verlorene zoekt en het verbrokene verbindt en het verdrevene terugbrengt. Op de bergen Israël, waar hun kooi zal zijn, waar ze weiden zullen in hun goede weide, waar hun ziel verkwikt zal worden aan de waterstromen. Heere, doe het om uw naam. Dat overblijfsel dat u verkoren hebt, zal u lof vertellen. Gedenk u ook aan al de noden van de zieken, de ouden, de eenzamen. De rouwdragende wil ze door heil verheffen. Ik leef u met al de noden van uw kerk tegen uw knechten. Open zelf uw woord, opdat de schapen gewijd werden in de grazige weiden. Wil de zonde vergeven. Zij maken scheiding tussen u en ons. En het licht van uw vriendelijk aangezicht. Ons niet onthouden, want in het licht van het konings aangezicht is ook ons leven. Barmhartige God, we smeken het van u. Om Jezus wel. Amen. Wij zingen Psalm 89, vers 13 en 15. Thank you. geliefden, het woord van God dat we u vanmorgen willen prediken, staat in Ezechiël 17, de versen 22, 23 en 24. Ezechiël 17 vanaf het 22e vers. Alzo zegt de Heere, Heere, ik zal ook van de opperste tak des hoge zeden nemen dat ik zetten zal. Van het opperste zijn het jonge takjes, zal ik een tedere afplukken, dewelke ik op een hoge en verheven berg planten zal. Op de berg der hoogste Israël zal ik hem planten, en hij zal takken voortbrengen en vrucht dragen, en hij zal een heerlijke zeder worden, dat onder hem wonen zullen alle gevogelte van allerlei vleugels. In de schaduw zijn de takken zullen ze wonen. Zo zullen alle bomen des velds weten dat ik de Heere, de hoge boom, vernederd heb, de nederige boom verheven heb, de groene boom verdroogd en de droge boom bloeiende gemaakt heb. Ik, de Heere, heb het gesproken en zal het doen. Dit Advent-evangelie spreekt ons van de door God geplante cederboom. En dan willen we drie gedachten nader toelichten. In de eerste plaats, het begon met een cedertakje. Het werd een heerlijke boom. En hij bood schaduw en woning aan alle gevogelte van allerlei vleugels. Daar gaat het om dus. Om die door God geplante cederboom. Het begon als een cedertwijgje, een cedertakje. Maar het is een heerlijke boom geworden. En in die boom, onder de schaduwband van die boom, daar mag rusten en wonen alle gevogelte van allerlei vleugels. Dat is het Advent-evangelie door Ezechiël gepredikt in dagen dat hier niemand het meer verwacht. Dagen dat Israëls volk bestaan voor eeuwig aan het einde scheen en God belofte niet haar vervulling voor goed dreigde te missen. En toen heeft Ezechiël gezegd, hij komt. Hij komt! God heeft het gesproken. In deze laatste versen staat nou tot 7 maal toe. Ik de Heere, ik zal het doen. Ik heb het gesproken. Dwars tegen alle verwachting in. Dat doet God nog. God blijft doen wat hij gezegd heeft. Dwars tegen alle verwachting in. Want Advent is niet alleen, hij is gekomen. Advent is niet alleen, hij zal komen op de wolken. Maar Advent is ook, hij komt. Hij komt nu in harten van dode zondaren. Van mensen die het van zichzelf moeten zeggen. O God, dat zou het grootste wonder zijn. God zegt, ik zal het doen. Groene bomen, die verdorven. Maar die verdroogde, die nederige, die doet God groeien. Opdat hij roemen zou in de Heere alleen. Dat is God weg in de geschiedenis der eeuwen. Het licht schijnt in de duisternis. Altijd. God zal zorgen dat we nooit profijt kunnen trekken uit de omstandigheid. Nog duivel, nog wereld, nog mens zal God de helpende hand kunnen bieden als hij zijn genadewerk volvoert. Het zal zijn wat Paulus zegt, want uit God, door God en tot God zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in der eeuwigheid. Wel nu, als we dat gaan zien, stemmen we er mee dat nu de zaligheid uit God in de praktijk van ons leven, dat ons heil alleen door God is, ik zal het doen, en dat ons leven alleen waarlijk leven is, wanneer ons leven tot God is, leven tot God is. Vriendelijk, even de geschiedenis eer we hier de geestelijke leringen uit mogen putten, want we moeten eerst in de Bijbel onderwezen worden. We moeten eerst weten wat hier staat, anders zijn we het morgen weer vergeten. We moeten, als we dit hoofdstuk lezen, erbij denken, oh ja, nou weet ik het weer, dat ging daar over. We zijn met het Bijbellezen na de maaltijd bij ons thuis gebleven met het boek Ezekiel. En dan moet ik vaak na het lezen tot mezelf zeggen, ja, wat begrijp je er nou van? Wat heb je vrouwen nu van? En wat begrijpen je kinderen er nu van? En dan moet ik van de meeste hoofdstukken zeggen, ik begrijp ze zelf niet. Ik lees ze wel natuurlijk, maar ik begrijp ze zelf niet. Wat betekenen al deze beelden, al deze gelijkenissen, al deze gezichten? Ze hebben natuurlijk een betekenis. God heeft niet voor niets laten opschrijven. Maar ze zijn zo diep en ze zijn zo moeilijk. En we zien vaak het verband niet. Maar het worden allemaal diamanten. Het worden kostelijke parelen. Wanneer ze uit de schelp mogen loskomen. En wanneer het vuil en het zand en hetgeen dat door ons verstand, voor ons verstand onbegrijpelijk is, er afgenomen wordt. En de Heere in het midden van deze profetie zijn heerlijke naam bekend maakt, dat licht doet schijnen in de duisternis. Zo is ook dit 17e hoofdstuk. Ik weet niet, ik hoop dat u het straks met aandacht meegelezen hebt. Maar ik weet zeker dat er dan ook weinigen zijn die zeggen, ja, dat is me duidelijk. Dat is me klaar. Ik begrijp volkomen wat dit te betekenen heeft. En daarom moeten we ook nu naar dit woord luisteren. Opdat we het begrijpen zullen. En opdat we het evangelie zouden zien. Ook in deze hoofdstukken die vol zijn van Gods genade. Ik wil u dan even de geschiedenis vertellen. Waar deze gelijkenis, zo staat het er in het begin. Mensenkind, stel een raadsel voor en gebruik een gelijkenis tot het huis van Israël. Zo zegt de Heere tot Ezekiel. Ezekiel was een van de profeten die meegevoerd was bij de tweede wegvoering naar Babel. Jesaja en Jeremia hebben in Palestina geprofeteerd, maar Ezekiel en Daniel die hebben in Babel geprofeteerd. Als Jeremia de mond gestopt wordt, als hij samen met Baruch luchten moet, dan geeft God het woord aan Ezekiel. En dan zegt Ezekiel daar in Babel wat God met Jeruzalem van plan is. En dan zegt hij tegen Ezekiel, laat dit horen aan het huis van Israël. Alzo zegt de Heere Heere. En dan spreekt hij van een arend, groot van vleugelen, lang van vlerken, vol van wederen, die verscheidene verven had, verven kleuren had. Dus in deze gelijkenis wordt, ik zeg het u gelijk, het is maar een inleiding, wordt Nebukadnezar bedoeld, de koning van Babel. Hij was die machtige arend, groot van vleugelen en lang van vlerken, en hij had vele koninkrijken overwonnen waarin zijn glans en verf zitterde. En die koning die was gekomen, die kwam op de Libanon in het noorden van Palestina en die nam de opperste tak van een ceder. Hier moet u even opletten, want straks in onze tekst, dan staat dat God ook zo'n opperste takje genomen heeft. Eerst is Nebukadnezar aan het woord. Hij mag het eerst doen.
dan zal straks de duidelijke het werk van God openbaar komen, wanneer de Heer zegt, en nou zal ik het ook doen. Nou zal ik een tedertakje afplukken. Nebukadnezar heeft een tedertakje afgeplukt. Een van de koningen, Jojakim, een jonge zoon van Jojakim, de kleinzoon van de godvrezende Josia, was nog maar 18 jaar oud toen Nebukadnezar hem als het ware afplukte en hem zette op de troon van David. Het heeft slechts 3 maanden geduurd. Hij plukte de top zijner jonge takjes af. Hij plukte hem af. Babel, Nebukadnezar, heeft de jonge koning weer afgeplukt. En hij heeft hem gezet in een land van koophandel. In een stad van kooplieden, dat is Babel. Hij nam ook van het staat des land, dat is Zedekia, ook een zoon van Josia, een oom van de zo even afgeplukte Jojakim, die op 18-jarige leeftijd naar Babel overgeplant is. Hij nam ook van het zaad des land, van het koninklijk zaad, Zedekia, en hij leidde dat in een zaadakker. Hij heeft Zedekia koning gemaakt. Hij nam het en zette het bij vele wateren met grote voorzichtigheid, want de koning van Babel die heeft tegen Zedekia gezegd, als je nou een goede koning bent, in mijn naam regeren, zal ik je helpen. Ik zal het je niet aan middelen doen ontbreken. Ik zal je vruchtbaar maken. Dat was de politiek van Nebukadnezar. Om ook dat volk van Israël te laten groeien onder een eigen koning. Wel als een leenheer van de koning van Babel. Maar dan toch met de beste bedoelingen. En het sproot uit en met een weelderig uitlopende wijn toch. Doch nederig van stam, dat was de bedoeling, onder Nebukadnezar, ziende met zijn takken naar hem, naar Nebukadnezar, terwijl zijn wortelen onder hem waren, zo werd hij tot een wijnstok die ranken voortbracht en scheuten uitwierp. Nog was er een grote arend, groot van vleugel, overvloedig van vederen, dat is Egypte, de koning van Egypte, want het ging in die dagen, ik heb het met de Dandag ook gezegd, de strijd tussen het noorden, Babel, Syrië en tussen het zuiden Egypte. En die koning van Egypte die wordt ook vergeleken bij een grote arend. En die staat er dat Zedekia die vrucht trok uit Babel, die gezegend werd door de koning van Babel, heimelijk zijn takken uitwierp naar Egypte. Dat is ook gebeurd. Zedekia die een eed gezworen had van trouw aan de koning van Babel, die gaat heimelijk een overeenkomst maken met de vijand van Babel, met Egypte. Op deze wijze wil hij van twee walletjes eten. Hij wil zich veilig stellen, zowel naar de ene als naar de andere kant. Niet in de vrees God, had hij dat maar gedaan. Had hij maar in nederigheid geleefd, verwachtende de hulp des Heren, maar dat deed hij niet. Het hele politieke spel van Zedekia was erop gericht, en met Babel en met Egypte goede vrienden blijven. Met de hele wereld goede vrienden blijft. En dat ten koste van de waarheid. Want hij brak de eed die hij in de naam des Heren gezworen had aan de koning van Babel. Nou, dan zegt de Heer verder. Zal hij gedijen? Zal hij niet zijn wortelen uitrukken en zijn vrucht afsnijden? Zal hij geplant zijn de gedijen? Zal hij niet als de oostenwind hem aanroert verdrogen? En waarom? Dat staat in de volgende versen. Maar hij rebelleerde tegen zijn boden, opdat men hem paarden en veel volk bestellen zou. Zal hij ontkomen die zulke dingen doet, zo waarachtig als ik lees, spreekt de Heere. Zal hij niet in de plaats des konings die hem koning gemaakt heeft, wiens eed hij veracht en wiens verbond hij gebroken heeft, bij hem in het midden van Babel zal sterven? Ook zal Farao door een groot heer en door menigte van krijgsvergaderingen met hem in oorlog niet uitrichten als men een wal zal opwerpen en als men sterkte bouwen zal om vele zielen uit te roeien, want hij heeft de eed veracht, brekende het verbond, daar hij ziet zijn hand gegeven had, terwijl hij alle deze dingen gedaan heeft, zal hij niet ontkomen. Daarom al zo zegt de Heere, Heere, zo waarachtig als ik lees, zo ik mijn eed, die hij veracht heeft, en mijn verbond dat hij gebroken heeft, datzelfde niet op zijn kop geven, en ik zal me net over hem uitspreiden dat hij gegrepen zal worden. Kort en goed. De Heere die zegt tegen Zedekia, u bent een ontrouw vorst. U hebt in mijn naam, de naam van de God van de hemel en van de aarde gezworen, dat u trouw zult blijven aan Nebukadnezar. Maar u hebt het niet gedaan. God noemt dat zijn verbond, in zijn naam gezworen. Hij zegt, maar ge hebt uw wortelen, hebt ge uitgeschoten naar de koning van Egypte. En gij hoopt u veilig te stellen door deze politiek. En zo heeft Zedekia de afval van de Heere erger gemaakt. Op godsdienstig gebied. Want in de tempel heeft hij een deel der ijvering gebracht. Vrouwen die de tammoes beweenden. Op sociaal gebied. Ogenschijnlijk en tijdelijk heeft hij de wet des Heeren onderhouden. Als Jeruzalem belegerd werd, dan heeft hij de knechten die op het Sabbatjaar moesten worden vrijgelaten, vrijgelaten. Maar als de koning van Babel weer aftrekt van Jeruzalem, dan komen al de grote heren en dan halen ze de slaven weer binnen. En ze trekken zich van de wet van God niet aan. En ook op politiek gebied, ik heb het straks gezegd, hij was door en door onbetrouwbaar. En dan, als alles faalt, als volk en koning trouweloos van God is afgeweken, als mijn kinderen mijn zuivere wet verlaten en het richtsnoer van mijn rechte regeling niet kan baten, dan zegt God, dan zal ik ze bezoeken met de roep en met bittere tegenhin. Is dat het einde? Dan staat er aan het eind van het hoofd, het beginnende bij ons tekst. Al zo zegt de Heere hier, ik zal ook van de opperste tak des hoge zeders nemen, dat ik zetten zal van het opperste zijne jonge takjes, zal ik een tedere afleggen. Hij wil zeggen, Nebukadnezar heeft het geprobeerd. Het is tot een pure mislukking geworden. Volk en koning leven in duisternis en het oordeel komt. Nu zal ik opstaan, zegt God. O, dat is altijd lief. In het midden van het gericht. De barmhartigheid. Waardoor God zijn wereld redt. Zijn raad volvoert. Het moet in deze wereld op een mislukking uitkomen. Want God bouwt een nieuw koninkrijk. Niet door de kracht van Babel. En niet door de slinkste wegen van Farao Necho. Maar ook niet door zijn volk, ook niet door Israël, ook niet door Zedekia, zelfs niet door de godvrezende koning Josia. God bouwt zijn koninkrijk uit genade door zijn zoon, Jezus Christus. En geliefde wat hier nu gebeurd is, in Israël ten opzichte van de volkeren rondom in de wereld van Ezekiel, dat zal ook nu gebeuren. Dat zal in deze wereld en in deze tijd gebeuren. En het is goed dat we het blijven zien, opdat ook wij niet lonken naar de een en naar de ander. Opdat wij niet denken dat ooit uit de wereld, uit de volkeren, uit de partijen rechts of links, iets goeds zal voortkomen dat niet door God gewerkt is. God leert ons in deze geschiedenis afzien. Afzien van de mensen, afzien van alle regeringen, afzien van de kerk als kerk. Afzien van koningen. God leert ons in deze geschiedenis geloven in zijn werk. En wat is het werk van God? God zegt, ik zal het ook doen. Babel heeft een tede takje afgeplukt. Het is niks geworden. Het is niks geworden. Ik zal ook een tede takje afplukken. Ik zal van het opperste van de cederboom, de koninklijke Davidsboom, van dat opperste, daar zal ik een jong tede takje afplukken. Een tedere, zegt hij. Dewelke ik op een hoge en verheven berg zal planten. Op de berg van de hoogte van Israël zal ik hem planten. Dat zal God doen. En dat heeft God gedaan. Toen het vastgelopen was, God laat het altijd vast. Hoor. Zo is het gegaan in het leven van Abraham. God liet het zo muur vastlopen dat toen de belofte vervuld zou worden, toen hebben ze gelachen. Zal één die 100 jaren oud is, een zoon ontvangen. en zal Sarah de lang verstorven zich verheugen in het moederschap. God doet het vastlopen in Egypteland, waar het verkoren volk onder de ijzeren staf van Farao dreigt verpletterd te worden. En dan staat God op en hij hoort het gekerm. En hij ziet de kinderen Israëls aan. En hij gedenkt aan zijn verbond. God laat het vastlopen in Babel. Jeruzalem verpletterd. De heidenen gekomen, stad en tempel verwoest. Het volk zonder koning, zonder leger. Als gevangenen aan Babels troon. De vijand oppermachtig. God laat het vastlopen in de dagen van de middeleeuwen. Waarin, zoals Erasmus zegt, alles in hemel en op aarde te koop was. De hele kerk één puinhoop van schandelijkheid en bedrog. Dan laat God het vastlopen, opdat genade heerlijk worden. Hierin worden we beproefd, ook in ons persoonlijk leven. Wat God doet met landen en volken, wat hij doet ten opzichte van zijn kerk in het geheel, dat doet hij ook ten opzichte van ons in het bijzonder. God doet het vastlopen. Als het nog nooit vastgelopen is in uw leven, dan is het nog nooit een wonder geworden. Dan hebben we ook nog nooit iets van genade ervaren. Want God laat het licht schijnen in de duisternis. Het wordt advent voor degene die in boeien geslagen zijn. God verhoogt alle groene bloemen, bloeiende bomen. Maar God, hij die vernederd heeft, maar God verhoogt alle dorren in zichzelf verloren en onvruchtbare bomen, opdat u roemt, roemen zal in de Heer. En wat doet God? Hij neemt een teder takje, zonder glans, zonder kracht, zonder heerlijkheid. En dat plant hij op de hoge bergen van Israël, in het midden van het volk van Israël. Een takje zonder naam, zonder glans en zonder heerlijkheid. Een spruit, een scheut uit de wortel. Door de laars van Nebukadnezar, van Augustus, van Herodes. Te vertrappen, elk ogenblik. Maar God beschermt dat takje. Dat tedere, levende spruit. Dat houdt God in zijn hand. In de kribbe van Bethlehem legt hij het neer. Teder zonder glans en heerlijkheid. Straks wordt het vervolgd, verjaagd. Maar God bergt het in het holle van zijn hand. En hij draagt het een ogenblik in Egypte van waar hij het straks terugroept. Opdat het opgevoed zou worden op de hoge bergen van Israël. Al dat nederige, dat verachten waar Jesaja reeds van getuigd heeft. Een man van smatten. En verzocht in krank is. En een iegelijk was al verbergende het aangezicht voor hem. Dat is God zeg. Hierin worden wij beproefd of we al nederig genoeg zijn. Of we al veracht genoeg zijn. Of het in ons leven al zo ver is vastgelopen dat we bereid zijn om in de stal te komen. Dat we bereid zijn om onze mislukking voor God te erkennen. Dat we bereid zijn om ons te laten helpen. Te laten helpen door iemand in wie de wereld geen heerlijkheid ziet. Die geen glans heeft bij de partij en bij de koninkrijken van deze wereld. Want dit waar, dit is de vergissing van de wereld. Dat men in dit tedere takje geen heerlijkheid ziet. Maar het is niet de vergissing des vaders. Om dit takje teder en onooglijk te maken. God en vader bedoelt met dit tedere takje alle hoogmoedigen ten neer te werpen. Hij is gezet. Tot een val en tot een opstanding van velen in Israël. En nu komt het er ook in ons leven op aan. God zal niemand laten roemen in volk of koning, in kerk of persoon, ook in ons persoonlijk leven. God zal hierop letten, op dat tedere takje door God afgeplukt. Jezus Christus. De uit de verachte maagd geboden. In Bethlehem stal neergelegd. In Nazareth opgevoed. Verachte profeet van Israël. ook ons leven geworden is. O, vergis u niet. Want we hebben het eigenlijk omgekeerd of in de dagen van Jezus. Vergis u niet. In de dagen toen Jezus op aarde was, was een fariseer een voornaam mens. Als iemand zei dat is een fariseer, dan nam je hoek af. En dan zei: oh meneer, pardon, ik kende u niet. Dat was iemand allerachting waard. Maar een zondaar, die behoorde bij de schade die de wet niet wist, die was vervloekt. Als men zei: oh, dat is een zondaar, dan betekent dat net zoveel als dat is een heiden, een onbesneden. Telkens worden ze gelijk geschakeld, de hoeren, de tollenaren en de zondaren, de afgrap. Het is nou net andersom. Ik hoef me helemaal niet te schamen voor u, om te zeggen: ach mens, ik ben een verloren zondaar. Dat kan je nog ergens trots mee zijn. Dat zeggen de mensen. Nou ja, de ontdekte dominee, kan je wel horen. Die kent zichzelf als een verloren zondaar. He? Daar hoef je helemaal geen kleur voor te krijgen om dat te zeggen. Betekent je iets in de kerk als je zegt: wij verloren zondaar? Stijg je 2 trapjes, 10 misschien wel. Maar als men zou zeggen: dat is fariseer, dan wat zeg je? Bewijs het! Begrijp je? En dat is natuurlijk ergens gevaarlijk. Want als God ons zondaar noemt, als God zegt: het loopt in jouw leven volkomen vast, daar komt van jou niks meer terecht, dan is dat niet iets om trots op te zijn. En te zeggen: nou zeg, dat heb ik ook even geleerd. Begrijp je? O, dat gevaar moeten we zien. De Satan is bij ons binnengekomen om op een zeer gevaarlijke wijze mensen te verleiden. Op deze wijze namelijk, dat hij, terwijl dat hij ze laat zeggen: ik ben een zondaar, stiekem de ootmoed uit hun hart haalt. En dan zijn we wel zondaren, maar we zijn geen geslagenen, omdat we zondaar zijn. We zijn trotse zondaar. We zijn eigenlijk met ons zondaar zijn precies hetzelfde wat de fariseers waren in de dagen van Jezus. Begrijpt u dat? Want zondaar zijn, vastgelopen zijn, in duisternis te verkeren, mislukt zijn, dat is niet iets om te zeggen: zie mij aan, de verloren zondaar. Maar dan kruip je ergens in een hoek. En dan zeg je: o God, ik durf niet meer. Ik kan niet meer. Ik weet het niet meer. Help me. Het is duisternis. Ik heb het verzondigd. Dan zijn we nu fariseer. Voor God, voor de mens. Dan moeten we geholpen worden. Waarom? Omdat we de eed verbroken hebben. Omdat we trouweloos geweest zijn. Omdat we naar Babel en naar Egypte gezien hebben. Omdat we het van de wereld verwacht hebben. Omdat we het van onszelf verwacht hebben. Van onze ijdelheden, van onze godsdienstigheid. Van onze rechtzinnigheid, van ons zondaar zijn, zoals ik het straks noem. Daar hebben we het van verwacht. Maar dat redt ons niet. Hoe schoon onze belijdenis ook is. De beleving daarvan. Tegenwoordig wordt er gesproken over de religie van de belijdenis. En dat is eigenlijk al oud. Daar dacht men vroeger anders over dan nu. Dat hebben eigenlijk de vrijzinnigen de kerk binnengebracht. Die wilden van de belijdenis af. En toen begonnen ze te spreken over de religie van de belijdenis, om de belijdenis om zeep te brengen. Dat is nu de bedoeling niet. Als men nu spreekt over de religie van de belijdenis, dan bedoelt men ermee: het gaat niet om woorden, maar het gaat om de innerlijke vroomheid. Het gaat om de waarachtige boetvaardigheid voor God. Het gaat om de hartelijke verbondenheid aan God. Dat noemt men nu de religie van de belijdenis. En als zodanig hebben we daarna gezien, dan gaat het ook nu om. Dan gaat het nu om. Het gaat niet om allerlei woorden. Maar het gaat om ons hart. En vrienden, we zijn op weg naar de kerstfeest. Zal het ooit licht worden in ons leven? Dan zullen we eerst zien dat het duisternis is. Zulk een duisternis dat we onszelf met onze belijdenis niet meer op de been kunnen houden. Met al onze rechtzinnigheid. Dat we ten diepste toch gehuld hebben met de vijand. Met welke dan ook. In ieder geval dat we het gezocht hebben buiten hem, die door den Vader is afgeplukt als een teder twijgje, en die op de hoogte van de bergen Israël geplant is. En daar is hij een plant geworden van naam, en hij zal takken voortbrengen, en hij zal vrucht dragen, en hij zal tot een heerlijke ceder worden. Zo zullen alle bomen des velds weten dat ik de Heere, de hoge boom vernederd heb en de nederige boom verheven heb, de groene boom verdroogd en de droge boom bloeiende gemaakt heb. Ik, de Heere, heb het gesproken. En ik zal het doen. Hij is tot een machtige ceder geworden. Een heerlijke ceder staat. Hij zal vrucht dragen tot een heerlijke ceder worden. Dat is hij geworden. Dat kind in de krib. Die van de mensen versmaden Messias. Die is door God heerlijk en dierbaar. Omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En gedaan heeft wat wij nooit meer kunnen. Namelijk aan de gerechtigheid van God genoeg gedaan. Het kruis gedragen. En de schande veracht. Gestorven voor de zonde. Van duisterlijke, van goddeloos. En u heeft God hem eerlijk gemaakt. Hij heeft zijn evangelie over het wereld rond doen horen. Hij heeft hem gemaakt tot een machtige cederboom met wijd uitlopende takken. Ja, het uiterste van zijn takken heeft zelfs ons vaderland, ons gezin, bereikt. Wij mogen onder de bladeren van die boom, door God geplant, nederzitten tot een heerlijke steen. Dat zullen al de bomen des velds weten, de groene bomen. Want die zal God bedorven. Die zullen hun sappen moeten afstaan aan deze dorre boom die bloeit af. Gelezen, alle koninkrijken storten ineen. Het rijk van Babel, het rijk van Assur, Griekenland, Rome. En welke rijken er ook gekomen zijn in de loop der geschiedenis. Ze zijn alle aan deze cederboom ten onder gegaan. Zo zal het nog zijn. En daarop, waarop bouwen wij om je hoop? Waar staat onze verwachting op? Op onze gezondheid, op onze baan, op onze eer, op wat we in deze wereld verworven hebben. Op het goed van deze wereld. Kom, waar leeft u voor? O, het gaat er niet om dat je tweemaal op deze dag in Gods huis zit. Het gaat er niet om dat gij toestemt dat de Bijbel de waarheid is. Het gaat er niet om dat gij bij de oude waarheid zweert. Dat is alles uitstekend. Maar dat redt uw ziel niet. De keus van uw leven moet zijn dat tedere takje. Hij moet uw leven zijn. Gij moet onder deze boom rust, woning, schuilplaats zoeken. Daar komt op uw hart aan. Vormendienst kan u niet redden, hoe rechtzinnig het ook is. Het komt hierop aan. Is het in uw leven vastgelopen? Hebt u als een wereldling voor God leren kennen? O, dat kunt ge niet uit uzelf, dat weet ik. Dat is niet alleen maar het bloot overleg van uw verstand, al redeneren te komen tot een staat waarvan ge zegt, ja, nou ben ik geschikt voor genade. Ik weet dat dit alleen het werk is, want juist dat wordt hier bekend. Dat dit alleen het werk is van God. Het werk van de Heilige Geest. Maar de Heere zegt, dat zal ik dan ook doen. Overal waar mijn evangelie verkondigd wordt, dan zal ik dat tedere takje afplukken. En ik zal het zetten op de bergen van Israël. En dat takje, dat zal tot een ceder worden. Tot een heerlijke boom. Heb u dat in uw leven gezien? Dat God dat takje voortgebracht. Dat uit het innerlijk welbehagen des Vaders gekomen is. Is u dat geopenbaard uit het schrift, dan is genade geworden in uw leven. Dan zeg je het eerlijk. Heren, het was verloren. Het was nacht, stikdonkere nacht. Maar toen heb ik gehoord van rijke zegen. Toen heb ik gehoord dat er een licht ontstoken is in de duisternis. Toen heb ik gehoord, o Vader, dat ge uw Zoon gezonden hebt tot een verlosser van verloren. En toen is mijn oog verlicht. Toen hongerde mijn ziel naar hem. Toen dorstte ik naar de levende God, opdat ik hem kennen mocht. Toen is hij voor u gewassen, gegroeid. Toen heeft hij takken gekregen en vruchten gekregen. Toen is het de boom van uw leven geworden, zonder welke ge niet meer rusten kunt, zonder welke nergens schaduw te vinden is. Want zie daartoe, en dat is onze laatste gedachte, daartoe heeft de Heer hem zo gesteld, dat onder hem wonen zullen alle gevogelten van allerlei vleugels. In de schaduw zijn de takken, zullen ze wonen. Daarvan, nadat we gezongen hebben uit Psalm 132, het 11e en het 12e vers, daar zal ik David door mijn kracht een hoorn van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. Ik heb mijn gezalfde knecht een licht, een heldere lampen toegericht. Wat vijand tegen hem zich kan, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleden met schaamte en schand. Maar eeuwig bloeit de glorie kroon op het hoofd van David, grote zoon. 132, vers 11 en 12. Onder hem wonen zullen alle gevogelte van allerlei vleugels. In de schaduw zijne takken zullen zij wonen. Wat een heerlijk beeld voor de oosterling, die daar de brandende zon kent in het midden van de zomer, en daar een heerlijke cederboom met wijd uitgespreide takken en een dicht bladerdak. Daar komen de vogelen. De vogelen van allerlei vleugels. En ze mogen hier wonen, staat er in de tekst. En ze mogen hier schaduw vinden. Onder die cederboom is het goed rusten. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dan worden we zo moe. Zo moe van het leven, zo moe van onszelf. Zo moe van de gevolgen der zonde en nooit de zonde moe. Dat is de ellende van de ellende. Buiten hem geen leven. Maar voor de armen. Voor de vogelen van allerlei vleugels. Die moegels lopen. Onder de warmte van de zomerzon geen leven meer over hebben. Die in de duisternis zit. Voor die is hier een woning. Voor degenen die geen woning hebben. Die geen woning hebben waar ze schuilen kunnen.
is hier de woning, is hij de woning, de woning. Voor degene die de last alleen niet meer kunnen dragen, die uitzien naar de lossing. Voor die is hij de rust. Hier wordt de rust geschonken. Bij Jezus Christus, het tedere takje, door God afgenomen van die hoge zeden, geplant op de toppen van het volksbestaan van Israël tot een machtige boom geworden. Vogelen van allerlei vleugels, vogels van diverse pluimages, zouden wij in het Hollands zeggen. Machtige vogelen, arenden, adelaars, zoals Abraham en Isaac, Jacob en Job en Elia en David en Paulus, Peter, Johannes, machtige vogels, groot van vleugels, adelaars gelijk. Maar dat staat in de tekst, gevogelte van allerlei vleugelen, ook bevende duiven. Lusjes, van wie er twee verkocht worden voor één penning. Mensen die geen naam hebben in de wereld. Meisjes of jongens. Moeders die elke week en elke dag hun handen overvol hebben aan al de zorgen voor hun kroost. Die niets te betekenen hebben in deze wereld. Mustjes, zeg ik, waarvan er twee om één penning te verkocht worden. Maar door God niet vergeten zijn. Bevende, gevlogen als een vogel uit Egypte, als een duif uit het land van Lazarus. Die kwam uit een velde molen. Om schuilplaats te vinden onder de vleugel van de God van Israël. En die het uitroept, breidt aan uw vleugel over uw dienstmaagd uit. Want gij zij de lof, die vinden onder deze boom schaduw en de bruid zingt ervan. Dat hij onder die boom, dat zij onder die boom zitten mag. Onder de schaduw van die cederboom die in het hooglied is, een appelboom. En zijn vrucht zegt hij. Die is mijn gehemel te zien. In zijn schaduw mag ze nederzitten. Wel nu, daartoe heeft God hem ook ons geopenbaard. We mogen komen, Hanna, met al haar verdriet, door de hoge priester aangezien als een vrouw die dronken was. Maar vluchtende om in de schaduw van deze boom haar moederziel voor God uit te stappen, wat hij meent. Die aan de zijde van de weg staat, niet meekomt met de optocht naar het heilige, naar de heilige stad. Die enkel maar bidden kon. Bidden, zonen David, ontferm u mij. Of die vrouw in het huis van Simon, die keel was toegesnoerd door alles wat ze misdreven had. Die geen woord durfde zeggen, die zelf niet meer bidden kon. Maar die met haar tranen verklaarde hoe lief ze hem had. Ze kwam om onder de takken van deze cederboom schaduw te vinden. Voor haar moegestreden hart. Kom, geliefden. Dat is het getuigenis wat God laat horen. Aan Nebukadnezar, aan Farao Necho, maar ook aan Zedekia, aan de kerk. Aan het volk des Heeren, dat andere goden dient. God zal zorgen dat we in deze wereld nergens op kunnen steunen. Nergens, dan op Jezus alleen. Maar het is genoeg. Want hier zeg ik, is er rust. Rust tegen de drijver. Rust tegen de vloekende weg. Die altijd onze consciëntie benauwt, omdat we niet wandelen op de wereld zoals we behoorden te wandelen. Omdat we niet heilig zijn zoals Jezus heilig is. En dit is altijd weer een groot gevaar. Dat we de gerechtigheid van Christus met onze eigen gerechtigheid samen de Heere willen aanbieden als onze gerechtigheid voor God. En daarom gaan we zo vaak in het donker.
Dan kijken we aan de ene kant, en ik spreek nu over Gods kinderen die enige kennis hebben van Jezus. Dan kijken we aan de ene kant naar Jezus en dan zeggen we, ge zijt mijn liefde. Ge zijt de schoonste onder alle mensen, kind. Maar we kijken met het andere oog naar onszelf. En we zeggen, ja maar, ik ben hem toch niet gelijk. Ik ben nog zo zondig, ik doe nog zoveel verkeerd. En dan gaan we aan het wankelen. Dan paren we zijn gerechtigheid met onze gerechtigheid. En dan komen we er nooit. Want God vraagt de gerechtigheid die volmaakt. En die gerechtigheid is alleen door Jezus. Niet door Jezus en mij. Ik ben een zondaar en ik blijf een zondaar. Zolang ik leef. Straks. Als mijn ik voor eeuwig sterven zal. Dan ben ik vrij. Dan ben ik voor eeuwig vrij. Dan ben ik als Jezus. Net zo rechtvaardig. En ook net zo heilig. Zie je niet? We zullen ook in de strijd des levens daar gedurig aandacht voor moeten hebben. We moeten de mate van Gods liefde niet afmeten. Aan de wijze van ons leven verbeteren, dan komen we er niet. De beste daden met zonder beleid. Daar moet er maar één heerlijk staan. We moeten niet onder de schaduw van onze bevindingen zitten. Onder de schaduwen van onze bekering. Vandaag als de zon gaat schijnen, dan verwelken die bladeren zo snel. Alleen onder de schaduw van Jezus bloed. Van zijn gerechtigheid, daar komt het op aan. En daarmee komt ge nooit beschaamd. Laat dan uw leven een puinhoop zijn. En laat dan de hele wereld u teleurstellen. Laat de kerk u ook nog teleurstellen. Want de kerk leeft ook maar bij de gratie van Jezus. En zolang zijn grootheid wil zijn op zichzelf verwelkt, als Nebukadnezar en als Faro Nego, en als Zedekia, en als om al de vorsten van Israël, maar die op zijn Heere vertrouwen, die zijn als de bergen van Sion, die genoeg hebben aan de tedere takken door God geplant, voor wie hij het leven geworden is, die daar de rust zijn, die zeggen, daar schuilt mijn ziel, met al mijn zorg, met al mijn nood, met alle verdrukking, met alles wat ik ben, en wat ik niet moest zijn. En wat ik niet ben, dat ik moest zijn. Met al mijn tekort. Schuil ik bij hem. Want zijn werk is voor mij. En dan gebeurt het wonder. Dan vind ik rust. Daarin heeft God een welbehaag. Dan mogen alle koninkrijken vallen. Ook het koninkrijk van mijn eigen ik. Maar dan blijft zijn koninkrijk staan. Want Gods onweerstaanbare hand. Die heeft dat takje geplant. Die meerdere Zerubabel. En die zal het Godsgebouw ook volvoeren. Kom jongens en meisjes. Is dat de hoop van je hart? Is dat je leven erin? Daar is zoveel te krijgen in deze wereld. En de Satan laat ons al de koninkrijken van de aarde zien. Die zegt in Babel. Daar kan je leven in een land van koophandel. En de ander zegt, nee, in Egypteland, bij Farao Nego, daar is de kunst, reeds eeuwenlang. En de ander zegt, laten we verstandig doen. Laten we het een met het ander vasthouden. Laten we ons niet laten verachten in deze wereld. Laten we diplomatiek zijn. Laten we proberen ieder het zijn te geven. En al zo een nieuw mens te worden. Alles valt. God zegt, ik zal het doen. Ik zal het doen. Ik heb het gesproken. En ik zal het doen. Wel nu, dat is aan de ene zijde een vlijmend oordeel over al uw kunnen en kennen. Want als God zegt, ik zal het doen, dan betekent het, gij kunt het niet. Ge kunt het tot in eeuwigheid niet. Dat is vernederend. Dat is verootmoedigend, ook voor de mens die zo graag wil. Voor de mens die het zo goed weet. Voor de mens die precies weet wat God allemaal doen moet. Maar die daarmee nog nooit een verloren zondaar voor God geworden is. Maar het is toch ook zalig voor degene die de weg niet meer weet. Als ik het dan niet meer weet. Als mijn spreken geen zin meer heeft. Als mijn gebeden één voor één worden afgekeurd. Als mijn doen enkel bedrog is. Dat God opstaat en dat God zegt, nou zal ik het doen. Ik de Heere zal dat tedere takje afplukken, ik zal het maken tot een grote boom. En ik zal die vogelen roepen uit het noorden, zuiden, oosten en west. die vogelen van allerlei vleugel, hoort u? Van allerlei vleugel, de machtige adelaar en de nietige musjes, ze mogen onder deze boom rusten en hun woning vinden. Denk erom, God sluit u niet buiten. Hij roept het u toe, verlaat. Overlaat uw eigen waan. Verlaat de slechtigheden. Verlaat de gedachten die je in uw hart hebt. Om ooit, ooit nog boven uzelf te kunnen uitkomen. Verlaat hem. En kom tot mij, armoedig, ellendig, hulpeloos. Ik zeg, voor de zulk is het toch een troost. Dat de Heer zegt, ik heb het gesproken. En ik zal het doen. Dan mogen wij antwoorden, Heer. Als het dan al zo vastgemaakt wordt door u. Als uw verbond dan van geen wankelen weet. Als ge dan vogels wil hebben. Van allerlei vleugels. Zie heren, wij komen tot u. Want gij zij de heren. Onze God. Amen. Heren, dan is er nog plaats op de takken van die cederboom. Dan is er nog rust te vinden voor het moe streden hart. Voor mensen die het niet weten, die de weg niet kennen. Die de verkeerde weg gegaan zijn, die terug niet meer kunnen. Die hun leven verzondigd hebben, die zondaren zijn voor u. En daarmee verloren. Dan is er door u een nieuwe weg gewezen. Het is wel een smalle weg, maar het is toch een heerlijke weg. Een weg van rust en van vrede. En weg van gerechtigheid en van eeuwig leven. Dan houdt Satan niet op om ons te bestrijden, ons wijs te maken dat we op de verkeerde weg zijn. En als we aanzien wat voor ogen is, dan heeft de weg geen glans. Maar als we geloven mogen dat gij het doen zal. En dan in zulke weg dan komen ze. De oude Anna. De biddende en wachtende Simeon. De eenzame herder, de arme Maria, gebroken instrumenten, maar tot uw dienst bereid, dan vinden ze rust. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan, in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Doe dat ook aan ons. Amen. Ten slotte zingen we nog uit Psalm 84, het tweede vers. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.